Hemelse Vader, wij zeggen u wederom dank voor deze mooie avond ons gegeven, dat we samen mogen komen in de naam van de Heer Jezus Christus. Die naam die boven alle namen is. Heer, we danken u dat we zo mogen zingen, Heer, dat het is volbracht. Dat we daar ook niks aan toe hoeven te kunnen voegen, maar of kunnen voegen, of zouden mogen voegen, maar dat het in zijn geheel volbracht is. Heer, dat de Heer Jezus zo naar het kruis gegaan is, en dat daar hij alles betaald heeft, de schuld voor alle zonde. Heer, het is ver boven ons bidden en denken, maar we willen u danken. We willen u danken dat gij ons uw woord gegeven hebt, dat gij ons uw geest gegeven hebt. En dat we zo hieruit mogen leren, Heer, en dat gij zo door uw geest ons wil onderwijzen, aangaande de persoon van de Heer Jezus Christus. De geest is inderdaad de olie die het licht laat zien. Heer, dat we zo de Heer Jezus mogen zien, ook deze avond, Heer, dat we mogen leren van hem die nederig was van hart. Heer, dat we zo ook in die nederigheid mogen wandelen. En dat we zo in deze wereld nog een licht mogen zijn. Dus voor velen die nog in de duisternis zijn, Heer. Rondom ons zijn er nog veel in duisternis. Maar we weten, Heer, dat gij dat licht kan doen schijnen in hun harten, Heer. Dat ze het mogen zien, mogen ervaren, mogen weten. Dat ze zo mogen weten dat Jezus Christus, hij is Heer. Vader, zo leggen we dan ook deze avond in uw hand en zeggen u dank, Heer, dat we zo samen mogen komen en dragen zo deze tijd aan u op, in Jezus' naam. Amen. We gaan onze Bijbel openen samen naar Genesis. En vanavond gaan we eens kijken naar die reis die Abraham gemaakt heeft. Dat is een hele reis geweest, hè? Een hele bijzondere reis ook, hè? En dus we willen eens kijken, heeft dat ook iets te maken met onze reis? Ja? Want we zien, we gaan even kijken, we gaan even terugkijken waar hij begonnen is met die reis. Ja, waar is die reis begonnen? Eén ding kun je zeggen, de reis is begonnen met God. Het is dus niet Abraham die de reis begon met God, maar God begon de reis met Abraham. En hoe is uw reis begonnen? Is God de reis met u begonnen of bent u de reis met God begonnen? Als u de reis met God begonnen bent, dan moet u wel vasthouden. Maar als God de reis met u begonnen is, dan houdt hij u vast. En zo u kunt kiezen een van de twee. En het is geweldig als God de reis met u begonnen is. En daarom gaan we ook zien, hoewel we zien dat toch ook in het leven van Abraham, dat er best tijden zijn van afwijkingen. Die zullen er bij u niet zijn, denk ik. Kan zijn toch van wel. Die mogelijkheid bestaat er natuurlijk. Maar in ieder geval, we gaan dat eens even kijken. In Genesis, het 11e hoofdstuk, we hebben daar al wat van gezegd, maar het gaat ons nu, we gaan nu een beetje iets anders bedenken als bespreken als de vorige keer. In ieder geval nog wel hier, hier is die vader, dat is Tera. En dan gaan we eens denken aan wat van de namen die we hier tegenkomen, hoe die reist dus. Dus hij leeft eerst natuurlijk in het land van Ur de Chaldeeën. Daar komt hij vandaan. En wat nou tegelijkertijd je mag zien, is dus iets heel aparts hier. Want Abraham is natuurlijk de eerste Hebreeuw. En wat nu zo apart is, dat hij komt dus uit het land van Babylon. En je ziet dus een hele reis, gaat er omheen. En zijn nageslacht Israël komt daar weer in terug. En zo zie je vaak mensen die een reis goed beginnen, maar ze komen weer terug waar ze vandaan gekomen zijn. En dat is niet de bedoeling natuurlijk. Dat was nooit Gods bedoeling. En je weet ook waarom, weet je waarom die mensen er teruggekomen zijn. Dat is even nadenken. Je weet dat ze 70 jaar daar in ballingschap geweest zijn. En waarom waren ze 70 jaar in ballingschap? Ja, ze hadden het Sabbatjaar dus niet gehouden. Hè? En dat hadden ze niet gehouden voor 490 jaar. En dus dan krijg je 1 uit de 7 is 70 jaar. 70 keer 7, dat is niet moeilijk, hè? Dus dan heb je 70 keer 7 is 490. Nou, dat was dus de reden. Ze hadden dus de tijd van God genomen voor zichzelf. En als we de tijd van God voor onszelf nemen, dan ergens lijkt het wel, hè, dat God die terugkomt halen. En dan zie je dus zo in het verloop van het verhaal. Daar zullen we vanavond allemaal misschien niet aan toekomen, maar dat geeft niet. We gaan dat toch eventjes zo toelichten. En dus hij begint in Ur der Chaldeeën. En dan, wat later ook in Ezechiël naar voren komt, in het 16e hoofdstuk. Dat, dan wijst hij ook het volk van Israël erop. Hij zegt, je vader en moeder, dat waren Amorieten en Hethieten. Hij wijst er dus op, je bent weer teruggegaan naar waar je vandaan gekomen bent. Volg je me? Huh? Je bent weer teruggegaan naar waar je vandaan gekomen bent. We zijn allemaal gekomen van onze aardse vader. We komen allemaal van Adam. Begint allemaal met Adam. En Adam, ja, dat is je pa daar. Hè? En daar heb je wat van meegekregen. En we hebben allemaal hetzelfde meegekregen. We hebben allemaal hetzelfde meegekregen. We hebben allemaal die zondige natuur meegekregen. En ja, dat is één ding. Maar om er verder mee te leven, dat is natuurlijk weer iets anders. Huh? Nou, dus daar zitten ze in Babylon, in Ur der Chaldeeën, Mesopotamië. Maar dat is toch het latere Babylon. We kunnen het zo misschien wel. Ik kon niet de kaart vinden die ik eigenlijk zocht. Maar misschien dat we er zo nog even naar kijken. We kijken nog even naar vers 26 van hoofdstuk 11. En dan zien we dat Tera die leefde 70 jaar en die gewoon Abraham, Naor en Haran. En deze zijn de geboorten van Tera. Tera gewoon Abraham en Naor en Haran. En Haran gewoon Lot. En Haran stierf voor het aangezicht zijns vaders Tera in het land zijn de geboorten in Ur der Chaldeeën. En Abraham en Naor namen zich vrouwen. De naam van Abrahams huisvrouw was Sarai. En de naam van Naors huisvrouw was Milka, een dochter van Haran, vader van Milka en vader van Jeska. En Sarai was onvruchtbaar, zij had geen kind. We hebben de vorige keer over gesproken, of aangehaald. En Tera nam Abraham zijn zoon en Lot Harans zoon, zijn zoons zoon. En Sarai zijn schoondochter, de huisvrouw van zijn zoon Abraham. En zij togen met hen uit Ur der Chaldeeën om te gaan naar het land Canaan. We hebben hier dus verschillende dingen. Ze komen dus uit Ur der Chaldeeën. Ze zijn dus afstammelingen van. Ja, daar komt Gam weer naar voren. Want Gam, daar heb je toch ook de Canaanieten. Hè? De zoon van Gam was Canaan. En dus je komt in de Canaanieten. De naam is eigenlijk ijveraar of jaloersheid. En het is interessant dat misschien Gam wel een van de jaloerse geweest is van de drie. Dat heb je vaak, hè? Als ze toch niet zo geestelijk mee willen doen, dan zijn ze wel jaloers op degene die het wel hebben. Het is interessant dat God dat ook zegt. Hij zegt tegen Israël, zegt hij dat ook. Hè? Hij zegt, ik zal een ander volk nemen en je jaloers maken. Zo, dat is best apart, hè. En we zien ook die Canaanieten, die zijn dus ook jaloers. Dat zie je later ook als het volk Israël werkelijk uit daar het land inneemt, natuurlijk. Dus ook daar zien we dat. Nou, die naam Tera, dat is wel interessant. Ik las vandaag en blijkbaar als ze dan naar Haran gaan, dat we denken dat dat ongeveer 5 jaar geweest is, maar een van mijn toch leraar zou ik hem noemen, een theater rap, maar ik denk niet dat je daar vaak van gehoord hebt. En die zegt, het kan wel tot 15 jaar geweest zijn. Ik lees dat niet, ik kan dat er niet uithalen, maar goed, in ieder geval, er zit wel heel veel ruimte. En die naam Tera betekent oponthoud. Oponthoud. Nou, nu zijn we precies waar we wezen moeten, hè? Want Want wat is die, wie is Tera? Dat is een vraag. Wie is Tera? Dat is die oude man. Dat is die oude mens. Hè? En die oude mens is niks anders als oponthoud. Die houdt gewoon voortdurend alles tegen. Die houdt net zoveel tegen als dat hij maar kan. He? Dus als die nou is, die is maar aan het tegenhouden. We zouden hem ook tegenhouden kunnen noemen. Maar zijn naam oponthoud. Daar is hij. Nou, hij hield natuurlijk dus. Hij begon al verkeerd. Want hij had dus zijn zoon moeten laten gaan. Maar de vlees laat niks gaan, hè? Dat geeft een voortdurende strijd. Die zegt, oh ga jij? Nou laat ik dan maar eerst gaan en dan kun je met mij meegaan. Dat is niet de bedoeling. Het was de bedoeling dat Abraham ging en dat Tera bleef waar hij was. Maar Tera nam hem bij de hand, als het ware, en zei, ga maar met mij mee, dan gaan wij daar naartoe. Wat? Dus dat ging net precies verkeerd. Dus, volg je me? Dus het is... Het vlees neemt als het ware het geestelijke bij de hand. En ja hoor, nu doen we het toch aardig goed op die manier. Hè? Dus zo zie je hoe dat vleeselijke probeert geestelijk bezig te zijn. Nou, we kunnen op allerlei manieren dat bedenken hoe het vlees geestelijk bezig is. We zijn zo religieus. Kerks, noem maar op, maakt allemaal niet uit. He, dat als we dat maar doen, ja, dan zijn we toch goed bezig. Zodat vlees, dat neemt de geestelijke leven over. En dat kan je overal zien. Want als de geest eruit gaat, kijk maar in de gemeente van Laodicea, en in die tijd zitten we, dan is de geest niet meer aanwezig. Ha? En dan is de geest niet meer aanwezig, maar... Het kerk zijn, gemeente zijn, gaat gewoon door. He? Dus je ziet hoe de oude mens, het vleeselijke, neemt gewoon het geestelijke bij de hand. Zie waarom? Dan lijkt het toch nog goed. Maar er klopt natuurlijk niks meer van. He? Er klopt niks meer van. Nou, zo kun je natuurlijk naar alle extremiteiten toe gaan, maar... Eigenlijk hoeft dat geen eens, zolang als... Zie, de duivel geeft er niet om hoe we bezig zijn, geestelijk, als het maar geleid wordt door het vlees. Nou, dus dat zien we hier, dus die man van oponthoud. Hè? Ik weet niet hoe je... die Galdeën, die werden genoemd kluitenbrekers. En daar moest ik even over denken, maar als je was, zijn nou kluitenbrekers? Ja, daar heb je het weer. Kluiten is aards. Dat is gewoon aards. Kluiten zijn aards, hè? Die kluiten in je tuin, hè? Die moet je dan nog met je fijn maken ook. Maar ze geven wel een hoop weerstand. Ze kunnen een hoop weerstand geven. Ze kunnen heel stroef zijn. Ze kunnen onbreekbaar zijn, als het ware. Kluiten... Die spreken dus eigenlijk ook van een onbreekbaarheid. Zie je? Dat heb je vooral met die Zeeuwse kluiten. Hè? Ja. Als die een beetje vettig en een beetje hard zijn, als het ware. En die kun je niet fijn krijgen. Die worden niet mooi, fijn, zodat je ermee kunt werken. Kluitenbrekers. Dat zijn de Galdeën. Zo, goed, daar hebben ze dus. En... die Galdeën, die komen we ook weer tegen straks. Dat is ook eigenaardig, hè? Want die kom je ook tegen in Habakkuk, weet je wel? Dat hoofdstuk, dat spreekt van de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Hè? Nou, dat is het tweede hoofdstuk, het vierde vers. Maar in het eerste hoofdstuk, dan roept Habakkuk tot God. En zegt, o God, ga je ons nu uitkomst geven? En dan zegt, ja, zegt God, ik zal je de Galdeën sturen. Dat bittere, haastige volk. En dat zal helemaal over het land heen gaan en alles verteren. Nou, daar had hij natuurlijk niet om gevraagd. Hè? Dus maar die rechtvaardige, die zal uit het geloof leven. Die weet terwijl dit aan de hand is, zal toch God, dat zegt hij ook in het laatste van zijn brief daar, daar zegt hij dat ook in, dat al was dat, hè? Nou, en dan, al was dat er geen vruchten meer zullen zijn, al was dat er geen graan meer zal zijn, toch zullen we de Heer prijzen. Dan zie je, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Het gaat er dus niet om wat we in de hand hebben, maar het gaat erom wie we kennen. Dat onze God, hij is recht. En die zal zorgen. Zo, dus voordat we dus van huis gaan, komen we dus hier wat tegen. Hè? Dat land waar ze uitkomen, het is natuurlijk een heidensland. Afgodendieners zijn het. Dus je ziet dus best een hele hoop dat erin zit. Maar zo zijn we allemaal geboren. We zijn allemaal geboren als afgodendieners. Huh? En dan moet je even denken aan 1 Thessalonicenzen, het eerste hoofdstuk in het 10e vers. En daar lees je in dat ze keerden zich tot God en van afgoden. Nou, daar heb je het weer. Het begint met God. Zie? Er zijn er die keren wel van afgoden. Volg je me? Van afgoden en tot God. Maar dat werkt niet, want dan blijf je met de afgoden zitten. Zie? De afgoden houden dan een touwtje aan vast. Maar als je tot God keert, dan zorgt hij voor de afgoden. Dan is hij de bevrijder. Hij is de leider. Hij is degene die het in handen heeft. Maar als we zeggen, ja, we keren van de afgoden, we keren nu tot God. Ja, dan hebben we het verkeerd te pakken natuurlijk. Hè? Dus je moet dat best in de gaten houden. Er zijn dus veel mensen die verstandelijk wel bezig zijn. We hadden we waren in België zondag. En toen hadden we het daar nog over met de oudste. Ja, en ik zat dat ook te lezen trouwens. Wanneer was dat? In 1500. Begin van 1500. Willem Farel. Was van Willem Farel gehoord? Ja? Nou, dat is wat ik zit te lezen. En die preekte. En ik zou vertellen. Maar er waren anderen in zijn tijd. En die waren wel verstandelijk bezig. Maar er zat geen hart in. Nu is het zo, en dat zie je dus hier. Ze komen dus uit deze situatie. En dan moeten we het even zo voorstellen. Het is één ding wanneer het hart uit de wereld komt. Maar er is nog heel wat anders wanneer de wereld uit het hart komt. Huh? De mens uit de wereld komen? Ja. Maar de wereld uit de mens komen. Hè? Die zit er nog wel wat in. Hè? Die houdt aardig vast. Op een of andere manier. Ja, wij komen wel uit de wereld. Maar die wereld die zit er nog in. Hè? En die is vasthoudend. Hè? En dat geeft allemaal op onthoud. Die wereld die weet dus precies hoe die met die oude mens om moet gaan. Hè? Ja, ik kan hem niet bereiken, maar die kan wel. Hè? Dus die oude mens kan hij wel bereiken. Nieuwe niet natuurlijk. Nee, die nieuwe die is van God. Wij hebben, Petrus zegt, we hebben de goddelijke natuur gekregen. Mooi is dat, hè? Goddelijke natuur. Jij de goddelijke natuur?
Ja, dat wil ik zeggen.
Hè? Amen. Mooi is dat, hè? Goddelijke natuur. Prachtig. Ja, dat schittert mij. Petrus die schrijft dat, hè? De goddelijke natuur. The divine nature. Schitterend. Goed, dus daar zijn die mensen. Nou, dan komen ze tenslotte, ze zijn dus onderweg en dan komen ze daar in Haran aan. Hè? En daar is nog steeds oponthoud. De Haran, daar hebben ze het over bergbewoners. Nou, het was het tegengestelde van de berg Sion. Hè? Die bergbewoners die waren het tegenovergestelde van Jeruzalem. Hè? Want ze zaten nog steeds daar in dat land, hè. Dan waren ze nog niet uit. Totdat die oude mens werkelijk sterft. Nou, dan gaan ze verder. Dan gaan ze verder. Maar ze hebben nog wel, zie, die oponthoud zelf lijkt te sterven daar, hè. Tera, die gaat sterven nou. Maar weet je wat hij nou achtergelaten heeft? Hij heeft nog een klein presentje achtergelaten. Hij laat altijd wat achter. Je ziet dat ook als koning Saul, die moet ook die Amalekieten. Dat is de Amalekieten die staan voor het vlees, hè? En Amalek staat voor het vlees. En Saul die moet dan ook die Amalekieten verslaan. En wat spaarde hij? De koning van Amalek. De koning van Amalek die spaarde je. En God die zegt ook, dat zal nou altijd aan je kleven, als het ware. Dat zal altijd bij je zijn. Dus goed, wij zien dus hier wat er allemaal gebeurt. Dus daar gaan ze naar Haran. En wat een plaats dat weer is. Hè? Dan komen ze dus, en dan gaan ze een beetje verder. En komen ze bij die Canaanieten terecht. Canaanieten. Dus dat zijn de, ja, dat zijn natuurlijk de volgelingen van, of de afkomelingen van Canaan. Canaan of laagland. Dus ze gaan van hoog naar laag. En dat is dus wel goed om laag te beginnen. Hè? Je moet niet hoog beginnen. Niet te hoog van de toren blazen. Want dat schiet niet echt op. Hè? Zo, nou hier hebben we dan dus de Atera die stierf. En nou, je staat er ook van te kijken hoe lang dat die oude mens meegaat, hè? We kijken hier zo, laatste vers. En de dagen van Tera waren 205 jaren. Hij is ouder geworden dan de rest. He? Ouder geworden dan zijn zonen. Er was er eentje, die was al lang dood. En ouder geworden dan Abraham. Hoe oud is Abraham geworden? 175. Dus deze is 205. Zijn vader werd 205. Je ziet, die oude mens, die krijg je zomaar niet dood, hè? Dat is niks anders dan op onthoud. Dus daar kan je een heel tijdje mee zitten. Dus daar gaat Abraham. Hier krijgt hij nu de opdracht om te gaan. En die had hij gehad in de Galdeeën. Het is niet dat hij nu in Haran zat, die daar op de kracht kreeg. Daar, ik zou zeggen, daar wordt die opdracht vernieuwd. Soms als we de eerste keer het niet goed gehoord hebben, dan komt God nog een keertje in de zicht. Nou, ik zal het ze nog maar een keer vertellen. Want de eerste keer is het niet erg goed overgekomen. Hè? De eerste keer zijn ze niet zo hard gelopen. Dus we zullen maar eens kijken of dat we er nog een keertje kunnen vertellen. God is heel geduldig, hè, met ons. Hè? Langmoedig. Ja, maar hij blijft wel aan de gang. Hè? Hij die in uw goed werk begonnen is, hè? Die zal het volleindigen tot de dag van Jezus Christus. Hij stopt niet. Hij verlaat niet wat zijn hand begon. Dus hij ga maar naar dat land dat ik u wijzen zal. Veronderstel nou dat je bent onderweg. Heb je dat wel eens gehad? Dat je onderweg was en je wist niet waar je naartoe moest. En je zegt, nou heren, waar moet ik naartoe? Heb je dat wel eens meegemaakt? En dat is best interessant. Dat is mooi, want dan weet je niet waar je naartoe moet. Maar je weet toch, je moet ergens naartoe. Ik heb dat wel een keer of wat meegemaakt. En ik moet denken aan één keer toen gingen we, was wel, ja, ik was opgestaan. Ik zeg tegen mevrouw, ik zeg, nou, ik moet daar en daar naartoe. Ze zegt, wat ga je daar doen? Ik heb geen idee van. Ja, het was niet zomaar een eentje. Ik denk dat het toch wel een goede 300 kilometer was. En wat moet je daar gaan doen? Nou ja, dan zien we wel aan we er komen. En dan ben je daar en dan zit je nog. Hè? Wat doe ik hier? Dat is wel interessant hoor. Maar er schijnt helemaal geen reden te zijn voor jou daar zijn. En ik weet nog goed dat we met die dat we naar die mensen toe gingen die daar woonden. En die zegt tegen me, dat verhaal, dat heb je wel eens gehoord, dus of zo niet lang maken, maar hij zegt tegen me, waarom ben je hier? Waarom ben je hier? Hij was zelf een dominee geweest van een van de kerken. En hij was behouden, hij was net zo oud als ik, en ik kende hem. Hij zegt, waarom ben je hier? Dit is de enige avond dat ik thuis ben. Enige avond dat ik vrij heb. Ja, ik weet niet of dat hij bedoelde dat hij liever had dat ik er niet was. Dat zou ook kunnen. Maar zo was hij niet zo. Dat geloof ik niet. Dus ja, en waarom ben je hier? Zo weet ik het. Ik ben hier. Weet niet. Zo, ik zat hem meteen aan dat te vertellen. Waarom denk je toch dat je hier bent? Toen heb ik het nog een keer verteld. Dus ik had hem verteld, misschien moest hij gedoopt worden. Ja, ik wist dat toch niet. Zeg, ben je gedoopt? Nee, zegt hij. Ja, je gaat overal preken, je moet toch je laten dopen? Ja, dus na de tweede keer dat hij zegt, of de derde keer dat hij zegt, waarom ben je hier? Ja, ik zeg, weet ik veel. Ik zeg, misschien om jou te zeggen dat je gedoopt moet worden. Hij sprong lucht op van zijn stoel en zegt, dat is, we gaan dopen. Ik zeg, ja, is goed. Dus, maar ik dacht, we komen een zondag en dan hebben we een hele dienst ervoor. Hè? Nee, zegt hij, we gaan nou, in begin juni zit er nog ijs in het meer en het is donker. Het was s'avonds om 10:30, denk ik, bij de tijd dat we daar waren. Ja, hij zegt, we gaan nou. En hij sprong op, ging naar boven, ging zich verkleden. En hij riep mij en ik moest ook komen. Ik kreeg wel kleren van hem, maar we hadden precies hetzelfde gebouwd. En hij was weer beneden en ik stond nog wat anders aan te trekken. En hij liep naar beneden en zegt tegen mevrouw, ga mee. Hij zegt, om getuige te zijn. En we zijn 20 minuten ergens dat achterland van Canada ingereden. Ik zou eerlijk nooit terug kunnen vinden. En daar zet hij de lichten op het meer. Hij gaf een getuigenis. We zijn daar water in gelopen en we hebben gedoopt. S'avonds om 10:30. En het was koud. Maar daar hebben we niks van gehoord. Dus je gaat zo'n eind onderweg en dan weet je niet eens waar je naartoe gaat. Weet je niet wat je gaat doen. Hè? Maar dat is toch wel mooi. Ik heb dat ook wel gehad, dat ik niet wist hoe ik ergens naartoe moest rijden. Dan kom je toch genoeg tegen. Hij zegt, hoe moet ik daar nou komen? Ik weet nog dat ik Bill een keer vroeg. Ik moet naar het ziekenhuis in Halifax. Hij zat heel aan de andere kant. Hij zegt, gewoon mooi daar en daar en daar en daar. Nou, bij de tijd dat ik buiten was, had ik niet meer het idee of dat ik naar links of rechts moest beginnen. Ik zei, nou heren, leidt u de weg, maar dan kom ik er wel. En dan is ze mooi, kreeg je zo naartoe. Ja. Heer, die weet de weg. Hij is de weg. Dat zeggen we zo makkelijk. Hij is de weg. Maar als we de weg kwijt zijn, dan zeggen we, oh Heer, help me. Ja, want je bent toch op de weg? Hij is toch de weg? Nou, prachtig is dat, hè? Nou, maar ja, je ziet dat in, het is zo mooi wanneer je dat ziet in die levens, hè? En dan zie je dat nou, Abraham die is dus onderweg, hè? En die moet de opdracht op. Ja, oh God, ik kom nog eens een keertje. En dan komt hij straks nog eens een keertje. En ja, wel een beetje verschil hoor. Wel een beetje verschil. Want jullie en ik hier ook natuurlijk. Wij hebben allemaal mooi een Bijbel. We kunnen erin zitten lezen. We kunnen zien. Hè? Ja, God, geef me nog eens een verzekering. Ja, ik moet toch eigenlijk nog eens een vers hebben. Want ik ben er nog niet helemaal zeker van. Hè? En dus dan zitten we nog eens iets te bestuderen. Ja, Abraham had geen Bijbel natuurlijk. Hè? Dus die moest dat... waar haalt hij het anders van aan? Dus als de Heer iets gezegd had, ja, dan moet je er gewoon op vertrouwen. Je krijgt dat 1 keer, je krijgt het geen 10 keer. Daar ga je. Hè? Dus we hoeven dus... Zo mooi wanneer je het later leest in Hebreeën 11 door het geloof Abraham. Zo eenvoudig, hè? Dus hoe ging dat? Hij ging wat geloof. En weet je wat nou ook zo mooi is? Als je gaat lezen door het geloof, want de rechtvaardige zal door het geloof leven. Dat is zo mooi, want door het geloof leven betekent niet, zover als ik dat tenminste kan begrijpen, dat betekent niet dat er geen zonde meer is. Dat zou mooi zijn. Als je niet meer zondigde, ik denk dat je er allemaal wel naar uit zou kijken, maar tegelijkertijd je ziet, dat is wel het geval. Hè? Je ziet dat in Abraham, je ziet dat, noem ze maar op, Jacob, Isaac, ga maar door. Allemaal kun je dat vinden. Hè? En tegelijkertijd, God die gaat door. Waarom? Omdat God die neemt iemand bij de hand en die leidt iemand naar waar hij hem hebben wil. Dat is mooi. Zie? God die heeft een plan voor je leven. En ik zei dat van de week nog. Ik zeg, God die heeft het allemaal gepland. Huh? Nou, een poosje terug toen belde mevrouw de broer, de oudste broer op. En die vroeg naar een Nederlands woord. Ik weet niet meer wat het woord was, maar in ieder geval. Ik zeg, oh, dat maakt niks uit. Je neemt maar een Engels woord, je zet er maar ge voor. En dan gebruiken ze het in Nederland. Oh, hij moest het woord recycled hebben. Dat is een Engels woord. Maar ik zeg, oh, zet er maar ge voor, dan heb je het. Hè? En zo hebben ze ook gepland. Nou, dat is helemaal geen Nederlands woord natuurlijk. Daar klopt niks van. Maar God die heeft het in ieder geval. Ja, gelukkig hè. Die kent het Engels, die kent het Nederlands. Die kent alle talen. Ik niet. Maar dus die heeft je leven gepland. En hij komt gewoon en dan zegt hij. Ik neem je wel mee. Waar maak je eigenlijk nou toch zo druk om, hè? Maak jij wel eens druk? Ja, je maakt jij wel eens druk. Ja, want het lijkt me toe, hè? Ja. Nou, wat lijkt je toe? Denk je dat God je niet goed zal leiden? De Heer is mijn herder. En hij maakt. En het is niet. We zouden het eigenlijk zo moeten zeggen: De Heer is mijn herder, maar hij leidt me nog alles verkeerd. Hè? Nou, één van tweeën. Of de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Of mij ontbreekt alles, één van tweeën. Het kan hier niet ertussenin zijn. Er zijn gewoon geen tusseninweggetjes bij de Heer. Hè? Er zijn tusseninweggetjes. Dus de Heer is mijn herder. Dus je denkt dat hij het wel goed zal doen. Ja?
Volgende.
Ga je wel. Ik stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God. Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot, hè. Prachtig is dat toch, dat hij zo op de Heer kan vertrouwen. Ja, hij neemt je bij de hand, ja. En ja, je spartelt wel eens, je wil wel eens die kant op. En dan zeg je, ja, dat zal toch wel van de Heer zijn. Nou, goed, dus ik zal u wijzen. Hè? De weg die ik u wijzen zal. Mooi is dat. Welke weg is dat? Ik wil zo graag weten waar ik volgende week naartoe moet. Dat is niet nodig. Je hoeft alleen vandaag maar. Hè? Alleen vandaag. Heb je dat wel eens gezien dan? Hè? Gisteren is voorbij. Morgen komt nog. Vandaag helpt de Heer. Hij zorgt. Hè? Hij zorgt. Zo zit me niet over morgen in. Want morgen komt toch nooit. En dan geeft hij hem hier beloftes. Zie je wat een beloftes dat hij hem geeft? Hè? Zie je de beloftes? Ja, ik zal u tot een groot volk maken. Dat is wat, dat is een belofte. En het lijkt er helemaal niet op. Dat is zo mooi met de Heer, hè. Het lijkt er helemaal niet op. En het lijkt wel of dat de minder dat het erop lijkt, de zekerder dat het is. Heb je ook wel eens dat idee? De minder dat het erop lijkt, dat de zekerder het is. Je ziet, dat is geloof. Want geloof is zekerheid, hè. Geloof is zekerheid. Hè? We zijn niet voor mensen die zekerheid hebben. Hè? Maar geloof is zekerheid. Als we dat meer zien. Dus ik zal u tot een groot volk maken en uw zegen en uw naam groot maken. En wees een zegen. Ik zal zegen die u zegenen en vervloeken die u vloekt. En u zullen alle geslachten zadelijk gezegend worden. En Abraham toog heen, gelijk de Heere tot hem gesproken had, en Lot toog met hem. En Abraham was 75 jaar oud toen hij uit Haran ging. Dus toen liet hij Haran achter. Hij liet haar niet achter, maar hij liet Haran achter. Ja, moet wel verschil zien, anders dan kom je in de moeilijkheden. Maar dus hij gaat onderweg. Maar hij neemt dus, je ziet dat hier duidelijk, dat hij neemt nog een stukje van die oude mens mee, hè. Lotje die gaat ook mee. Kun je wel opbreken hoor. En daar heeft hij straks zijn moeite nog mee. Maar goed, zijn vrouw gaat mee, die neemt hij ook maar mee. En die heeft hij nog. En dan de zielen die ze verkregen had in Haran. Dus je ziet wat er meegaat, hè? Je ziet wat er meegaat. Ook uit Ur der Chaldeeën zijn er gekomen, uit Haran zijn er gekomen. Later zie je dat ook weer als Mozes met het volk van Israël uit Egypte trekt. Dan gaat er een gemengde menigte mee. En die geven natuurlijk in de loop van de tijd, je kunt ze niet altijd de schuld geven natuurlijk, want het zit in het hart. Hè? Maar die brengen natuurlijk best heel wat moeilijkheden aan, hè? Die hele gemengde menigte. En dan moet je best. Eigenlijk is het erger wanneer je in een gemengde menigte zit. Als wanneer je gewoon in een wereldse gemeente zit. Want dan weet je in ieder geval, dit is niet goed. Maar als je in een gemengde zaak zit, dat brengt de problemen. Iedere keer als Israël in de problemen kwam, was het door vermenging. Vermenging. Dat was ook de leer van wie? Bileam. Dat was de leer van Bileam. Hè? Die kom je ook tegen in Openbaring, hè? Die leer van Bileam. En Bileam kom je ook tegen in Judas. Bileam is die man met zijn ezeltje, hè? Ik vind het al prachtig, hè? Je zat nog met je ezel zitten praten, niet eens in de gaten hebben dat je met een ezel aan het praten bent. Hè? De ezel die gaat praten en hij begon terug te praten. Hij was er niet eens verbaasd over. Hij had niet eens in de gaten dat een ezel aan het praten was. Zo'n ezel was hij. Dus zo vermengd was hij dan. Hè? En dan gaan we. Dus Abraham is doorgetogen en hij is naar het land van Canaan. En dan komt hij bij die Canaanieten. Nou, die zijn al jaloers, dus dat is al geen goed begin natuurlijk. En dan komt hij, dus ja, dan heb je toch die familie van Cham daar, hè? Die een van de voorvaderen van Canaan. En dan kom je te Sichem. En Sichem, dat betekent rug of schouder, hè? Nou, een schouder, daar moet je op kunnen steunen, hè? Dat is de schouder. Je ziet dat ook. Dat is ook interessant als je ziet hoe God de mens gemaakt heeft, hè? En hoe hij de mens gemaakt uit stof. En dan even later, dan zegt hij, ja, dus toch, die mens die moet toch maar niet alleen blijven. Ik zal er eens een mooi iets bij geven. En dan geeft hij een vrouw erbij. Maar waar is die vrouw van gemaakt? Mis je niks? Kom? Mis je niks? Je mist een rib. Hè? Dat is een rib uit je lijf, hè? Nou, bij Adam kwam er dus inderdaad een rib uit zijn lijf. Je zegt wel eens, hè, dat is een rib uit mijn lijf. Nou, dan weten we waar je het over hebt. Hè? Een rib uit zijn lijf. Je ziet dus waar die vrouw van genomen is, hè? Van de plaats van het hart. Spreekt van de liefde. Dat is bij de schouder. Daarom breng ik dat even naar voren. De schouder, dat is de plaats van kracht. Dat is de plaats van rust. De vrouw is dus niet van de voeten genomen, dat ze vertrapt zou worden. Ze is niet uit het hoofd genomen, dat ze zou regeren. Ze is van het hart genomen, zodat ze de liefde mag ervaren en de kracht van de man. En dat ze daarin mag rusten. En dat is de bedoeling dus daarvan. Dus hier ook. Hij komt dus daar te Sichem aan. En dan gaat hij van lieverlee een beetje verder. En nu gaat hij wat verder trekken. Tot aan Eikenbos More. Nou, daar komen we ook terecht. En More, daar moet hij wat geleerd hebben. Want dat betekent leraar. Dus wat hij daar nou allemaal geleerd heeft. Maar hij heeft niet geleerd om er te blijven. Eén ding doet hij wel, hij blijft trekken. Zie je? Nou, als hij de plaats gevonden heeft waar de Heer je naartoe gebracht heeft, dan moet je wel oppassen niet te veel verder gaat. Want hier staat er, zo verscheen de Heer aan Abraham en zeide aan uw zaad, zal ik, zie je, zal ik, ja, een ander, zal ik, dus je hoeft het niet zelf in te nemen, nee, zal ik, dit land geven. Zie je? Het is dus jouw land, je hoeft het alleen maar te ontvangen. Nou, hier hebben we ook al dat beeld, dat we terugvinden in het boek van Efeze. Hier hebben we dat beeld, dat we terugvinden daar, hè, in Efeze. Dat hij heeft ons gegeven, alle geestelijke zegeningen in de hemel, in Christus. We zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen. Dat spreekt van, dat kunnen we dus hier zien, dat we leren dat hiervan ook, dat ze hebben dat land nooit in bezit genomen. Ze hadden dit in bezit kunnen hebben. Als ze naar de Heer geluisterd hadden. Wij mogen ook het land dat God ons gegeven heeft in bezit nemen. het geestelijke leven in de Heer Jezus Christus is van ons. Het is alleen de bedoeling dat we hem geloven, vertrouwen, dat we hem, ik zou wel zeggen, dat we hem serieus nemen. Heb je wel eens aan gedacht of dat je God serieus nam? Ja, natuurlijk, we zijn zo vroom, we zouden niet anders durven zeggen. Maar dat betekent nog niet dat het zo is. Als God nou alles gegeven heeft. De Heer Jezus is de erfgenaam van alles. We lezen dat op verschillende plaatsen. In Romeinen 8, in Hebreeën 1. En we komen het later nog tegen in Petrus. Dus die erfgenaam. Dus we hebben alles ontvangen in Christus. Rust. Daar begint het mee, hè? Rust. Nou, ervaren we, genieten we van de rust. Hè? Genieten we van de rust. Ervaren we die rust. Nou, Abraham die had niet de rust hier. Dat zien we wel. Want kijk nu maar. Zo verscheen de Heer aan Abraham en zeide: aan uw zaad zal ik dit land geven. Toen bouwde hij al daar een altaar de Heere die hem verschenen was. Zo hier. Hij had dus een opdracht gehad toen hij nog in Ur der Chaldeeën was. Nou, dat heeft een heel tijdje geduurd vooreer dat hij eindelijk, zo zou zeggen, eindelijk hier was. Wat denk je? Wat denk je? Zou God hem daar wel eens op aangesproken hebben dat dat zo lang geduurd heeft? Hoe lang neemt het om te groeien in genade en kennis van de Heer Jezus Christus? Ja, ik denk een leven lang. Huh? Een leven lang. Er zijn altijd dingen waar we in kunnen groeien. En wat is nou de bedoeling van ons leven? Gemeenschap te hebben met de Heer. Dat staat en vanuit die gemeenschap leidt ons de Heer. En soms laat hij ons gewoon ons eigen weggetje gaan, omdat we daarmee bezig zijn, hè? En dan zien we dat we vastlopen en dan zijn we, oh, Heer, help me. Even keer. Maar de Heer zijn weg is niet weg. Nee, hij is nog steeds de weg. We zijn dus de Heer niet kwijt. Nee, want de Heer is ons niet kwijt. Maar het lijkt ons soms net, hè? Nou, dus hier heeft hij een altaar gebouwd. Een altaar spreekt dus van een aanbidder. Hè? Dus hij is aan het aanbidden. Hij was natuurlijk een aanbidder. Want iedere mens is een aanbidder. Er is niemand op deze wereld die niet een aanbidder is. Iedereen is een aanbidder. Je kunt, weet je, ze aanbidden allemaal. In die aanbidding offeren ze. En ze offeren allemaal met bloed. Je kan ergens naartoe gaan en het is allemaal door het bloed. Je kan naar een van die stammen toe gaan en het kan zijn dat ze een kip nemen en die laten bloeden. Het kan een varken zijn. In sommige stammen heb je alles. Een varken past natuurlijk helemaal niet, zouden we zeggen. Maar dat maakt niet uit. Het is allemaal, er wordt geofferd door bloed. En dan wordt er aanbeden. Nou, de meesten die aanbidden uit. Moet dit even nagaan, dat de meeste over de hele wereld, ook in Nederland, aanbidden. Ze aanbidden allemaal. Wat ze ook aanbidden maakt me niet uit, maar ze aanbidden allemaal. En ze aanbidden meestal uit angst. Uit angst. Er zijn dus hele volkstammen, hoewel je dat misschien, dat zouden ze nooit erkennen. En ze zouden het ook niet herkennen waarschijnlijk, want ze zijn blind. Maar ze aanbidden uit angst. En wij mogen aanbidden in gemeenschap. Kennende hem die ons vrijgekocht heeft. Nou, dat is heel wat anders natuurlijk, hè. Vrijgekocht. Hij heeft je toch gekocht en betaald met zijn bloed. Je bent dus toch van hem. En hij is degene die dus met je verder gaat. Dus er zit geen angst in, er zit geen vrees in. Hoe vaak zegt de Bijbel, vreest niet. Vreest niet. Huh? Nou, we hebben dat pas nog een keer overdacht, niet? Dat we gaan naar de andere kant. Huh? We gaan naar de, zo gaan we naar de andere kant. Huh? Je weet wat de Heer, die boot die moest, de Heer Jezus zegt, we gaan naar de overkant. Huh? Gingen ze naar de overkant? Ja, ze gingen naar de overkant. Ze zaten er gruwelijk over in voor een poosje. En dat doe je ook wel eens, hè? Dan denk je, oh, ik krijg natte voeten. Huh? Dan val wel mee. Nee, je gaat niet verdrinken. Je verdrinkt zomaar niet, hoor. Nee, zeker niet. Zeker niet als de Heer Jezus aan boord is, hè? Als de Heer Jezus aan boord is, kun je niet verdrinken. Wat een rare gedachte dat we toch eigenlijk kunnen hebben, hè? Dat we zouden kunnen verdrinken als de Heer Jezus aan boord is. Nou, dat klopt natuurlijk niet. Nou, dus hier zo een altaar. En aan de Heer die hem verschenen is. Was. En dan staat er. En hij brak op vandaar. Naar het gebergte tegen het oosten. Van Bethel. En moet kijken wat hij zijn tent dan opslaat. Dus Bethel, wat is dat? Dus Bethel, huis van God. En dan aan de andere kant. Dus het westen was natuurlijk Bethel ligt ten westen. En dan in het oosten heb je Ai. En wat betekent dat? Dat zijn de ruins. Hè? Daar ligt alles in elkaar. Een hoop met puin. En daar zit hij tussen. Zie je dat? En daar bouwt hij de Heer een altaar. Dat is wel mooi, want het oude leven, dat is een puinhoop. Dat oude leven van je, dat is een puinhoop. En dus je zit eigenlijk tussen die puinhoop en het huis van God in. Hè? Dat is een goede herinnering. Dat aan de ene kant, hele puinhoop, daar kom je uit. Aan de andere kant, het huis van God. Geweldig, hè? En daar is ook een leven. Maar, dan is hij daar. En hij bouwde daar de Heer een altaar. Dus hij is daar nog aan het bidden. En daarom zie je, dat staat er hier ook. En hij riep de naam des Heeren aan. En daarna vertrok Abraham gaande en trekkende. Waar naartoe? Naar het zuiden. Hij gaat af. Hij daalt af, zou je kunnen zeggen. En waar gaat hij dan naartoe? Abraham toog af. Heel typisch, hè? Hij toog af naar Egypte. Egypte is een beeld van de wereld. Lees dat maar in Jesaja 31. Een beeld van de wereld. Waarom gaat hij nou weer eigenlijk van het ene uiterste naar het andere uiterste? Hij komt vanuit het ene en nu gaat hij over naar het andere. Wonderlijk is dat, hè? Dat je zou zeggen, nou, nu heb ik daar genoeg van gehad. Maar, nee, hij komt weer en gaat nu verder. Dus hij had nog eigenlijk niet geleerd om wat? Om op de Heer te vertrouwen. Hij zocht toch nog, hè? Wat zou dat geweest zijn? Wel, weet je wat het probleem was natuurlijk? We zien net aan de ene kant die puinhoop. Hè? En we zien ook dat Abraham is ook nog een zoon van zijn vader. Tera. Dus hij heeft toch wat van die oude mens meegekregen. En wat kreeg hij daarvan mee? Kijk of dat we het herinneren. Wat kreeg hij daarvan mee? Oponthoud. Hij kreeg oponthoud mee. Dat kreeg hij mee. Van zijn vader. Allemaal oponthoud. Dus hij ging, hij had oponthoud meegekregen, dus hij ging naar Egypte, hè? Naar de wereld. Zo, dat is allemaal oponthoud natuurlijk. Daar kun je niet groeien, daar kun je niet verder gaan. Hè? Ik zeg niet dat je er niet van leert. Ik zeg alleen maar, daar kun je niet verder gaan. Hè? Dus hij gaat naar die wereld toe. En dan zakt hij af. Er staat er ook, hij toch af. Hij ging niet op. Dat zie je ook in, zie je ook vaak staan in de Bijbel. Ze gingen op naar Jeruzalem, maar ze gingen af naar Jericho. Afgaand. Nou, dus je moet oppassen waar naartoe gaat, hè. Je kan dus nou zo mooi gekomen zijn in het land waar God je naartoe geleid heeft. En dan ben je daaraan heel mooi aan het aanbidden. En dan, er komt die nou een mens oponthoud, die komt eraan. En die hou je helemaal op. Hè? Hou je niet omhoog hoor, hij houdt je alleen maar tegen. Dus daar gaan ze. Nou, je ziet wat er dan gebeurt. Hè? Je ziet daar is, hierna, na dus vers 8, zie je ook geen altaar meer. Je zult hierna geen altaar meer vinden. Niet totdat hij uit Egypte komt. In de wereld is er geen altaar, is er geen aanbidding. Ja, een wereldsaanbidding, maar er is geen aanbidding. Er is de naam des Heren niet gekend. Misschien misbruikt, dat is iets anders. Maar die is er niet gekend. Dus er is geen aanbidding. Nou, dus daar gaat hij. Ja, dan weet je ook niet hoe je ermee om moet gaan. Want hij had natuurlijk het beste, als hij daar maar gebleven was, de naam des Heren aan. Zie je, hier heb je gewoon een beproeving, hè? Hier heb je een beproeving. Er komen de beproevingen in het leven. Ja, het zou toch niks zijn als je geen beproeving had? Want dan zou je niet weten of dat het echt was. Heb je beproeving in je leven? Nou, dan weet je of dat het echt is, hè? Dan wordt dat goed gezien. God die dus die beproeft. Hij verzoekt niet hoor, houdt dat goed in de gaten. Dus hij ging naar, hij ging af. En ja, dan moet je toch dingen gaan verzinnen. Dan ga je lopen denken. Hè? Nu ben ik hier en nu is het eigenlijk wat moeilijk. En hoe ga ik dat nu doen? Want veronderstel. Nu ga je veronderstellen. Je gaat allerlei dingen veronderstellen. Als je met de Heer wandelt, als je in aanbidding bent. Als je je altaar hebt en je leeft bij je altaar, dan weet je de dingen. Maar ben je dan weg, dan ga je dingen veronderstellen. Dan ga je aan dingen denken. Ja, als dit is gebeurd en als dat is gebeurd. Dan kun je het natuurlijk ook eventjes voor je eigen gemak, kun je het even omdraaien deze keer. En je kunt zeggen, als ik bezig ben met het veronderstellen en probeer uit te rekenen en zo, dan ben ik eigenlijk Egyptisch bezig. Ben ik eigenlijk Egyptisch bezig. We zijn nog wel eens Egyptisch bezig, hè? Dus werelds. Nou, dus dat kan. Dat gebeurt wel eens. Hè? En ik zit er nu over in. Want ik zou vertellen, ik een knappe vrouw. En als je een knappe vrouw hebt, dan ga je er over in zitten. Hè? Waarover? Over die vrouw? Nee, je zit niet over die vrouw, je zit over jezelf in. Dat zie je toch wel? Huh? Hij zat niet over de vrouw in. Nee, nee. Hij zat over zichzelf in. Zie je dat? Dat is toch een heer, hè? Ja, je bent wel een hele knappe vrouw. En valt niet mee om een knappe vrouw alleen te hebben natuurlijk. Dus daar zat hij best mee. En nou, dat zegt hij helemaal van tevoren hier zo. Wat doe je dan in Egypte? Ja, dat is toch een... Het volgende dat hij zou zeggen, wat doe je dan in Egypte? Dan moet je niet in de wereld gaan zitten. Dan heb je er ook geen last van. Zie toch, ik weet dat gij een vrouw zijt, schoon van aangezicht. Zou hij dat wel eens eerder gezegd hebben tegen haar? Of zou dit het eerste keer zijn? Huh? Had het best eens eerder maar gezegd volgens mij. Als ze werkelijk zo knap was, hè? Zeg je dat wel eens? Wat ben je toch lief? Wat ben je toch een knap vrouwtje?
Nee.
Ja, dat is toch zo? Daar gaat het toch om? Huh? Je ziet toch waar die oude mens op valt? Huh? Want daar komt het toch op aan? Je ziet toch waar die oude mens op valt? Je ziet toch, als je dus naar Egypte gaat en je gaat de wereld in, dan is er is iemand die is koning daar, hè? En farao is een beeld van de duivel. Huh? Farao is een beeld van de duivel. Egypte is een beeld van de wereld, maar farao is een beeld van de duivel. Dus wanneer je eraan komt, dus waar zit je het meest over in? Ja, daar zit ik eigenlijk het meest over in. En er is geen gemeenschap meer hier nu met God. Moet eens even nadenken. Is het dan toch niet geweldig dat God toch verder meegaat? Nee. God gaat nog steeds. God is nog steeds bij hem. Zie? God is nog steeds bij hem. Nu is het even andersom, hè? God die zou hem meenemen. Maar nu probeert hij God mee te nemen. Zie? Er zijn plaatsen waar je God niet mee kunt nemen. En toch zal God bij je zijn. Maar eens luisteren. Wanneer je dus wederom geboren bent, dan komt de Heilige Geest bij je wonen. Als het goed is, dan leidt de Heilige Geest je. Maar er zijn misschien plaatsen waar je naartoe zou gaan, waar de Heilige Geest je niet naartoe leidt. Maar hij gaat wel mee. Want hij blijft wel bij je. Zie? Dus houd dat even, houd daar rekening mee. En ja, nu gaan we leugentje om bestwil noemen we dat hier, hè. Geloof je in een leugentje om bestwil? Is dat er? Of is dat nou net precies klinkklare onzin? Hè? Er is geen leugentje om bestwil, hè. Het is een leugen of het is geen leugen, of het is de waarheid. Er zit niks tussenin. Hè? In het Engels zeggen we a little white lie. A little white lie. Wel, er is geen kleine witte leugen, het zijn allemaal zwarte. Ja? Zeg toch, gij zijt mijn zuster, opdat het mij wel ga om u. Zie dan? Omdat het mij wel ga om u. Als het me goed gaat met mij, met jou is niet zo'n mirakel. Ja? Maar als het me goed gaat met mij. Wat een man, hè. Je zou toch een cent geven hier. En dan moet je toch denken, dat als je, dat is zo opvallend. Dat straks ook dan krijgt hij die andere naam, hè? Abraham. Dan zie je die naam Abraham ook niet meer verschijnen in het Nieuwe Testament. Hè? En zo zie je iedere keer weer opnieuw. Dan zie je dat, dat kom je straks niet meer tegen. Dat is zo mooi dat de dingen die in het Oude Testament die God zo laat zien, die kom je in het Nieuwe Testament niet meer tegen. Hoe komt dat? Omdat God die heeft een capaciteit die wij nog niet hebben. Weet je wat dat is? Ja, je hebt ook wel die capaciteit, maar in de verkeerde vorm. Huh? Vergeten. God die kan vergeten. Je kunt je zonde belijden en hij vergeet ze. Kun je zelf niet eens, hè? Want je zit nog wel eens met hetgeen. Ja, ik heb dat wel aan God verteld, ik heb het wel beleden, maar... En dan krijg ik een heel verhaal, hè? Ja, dat is toch? Maar, waarom? Ja, God die is toch vergeten? Die is vergeten, waarom zit jij er dan nog mee? Je moet toch niet ergens mee zitten dat God al vergeten is? Wou je het nog een keertje aan God laten zien? Huh? Vergeet het dan ook maar, hè? Het is toch mooi dat God dat vergeet, hè? Hij gooit het achter zijn rug in het diepste van de zee. En zover als het oosten is verwijderd van het westen. Iedere keer heeft hij voorbeelden om te laten zien. Ik zie het niet meer. Ik weet het niet meer. Ik zou denk ik meer van mijn zonde kunnen herinneren. Als van iets dat ik kan geen goed doen. Dus dat zal ik niet veel meer kunnen herinneren. Huh? Maar God is die dingen allemaal vergeten. Zo mooi, hè? Kun je toch genieten, hè, van de Heer? Huh? Ja, zeker. Nou, dus maar in Egypte is er geen genieten, hoor. En dus, we kijken. Ja, het is eigenlijk een beetje schandalig, zou ik het al zeggen. En dat kom je hier natuurlijk tegen. Want het geschied als Abraham in Egypte kwam, dat die Egyptenaars deze vrouw zagen dat ze zeer schoon was. Dus het was wel waar, hè, dat ze schoon was. We weten niet of dat hij dat eerder gezien had. Of dat hij ze daarom genomen had. Of dat hij over de gevallen was. Dat staat er nergens, hè. Dat lezen we niet. Dus, maar ze was wel schoon. En een schone vrouw al. Hè? Dus, ze werd even aangeprezen. Hè? Nou, meestal als je zo'n knap vrouwtje tegenkomt, dan moet maar oppassen, zeg ik altijd. Maar goed, hier, ze werd aangeprezen bij Farao. En Farao die gaf van alles aan Abraham. Hoe, nou eventjes dit, hoe zou Abraham zich gevoeld hebben hier? Zijn vrouw is hier kwijt, maar hij kreeg van alles. Schapen, runderen, weet ik wat hij allemaal kreeg, hè? Ezelen, knechten, maagden, ezelinnen, kemelen. Hij kreeg van alles. Zo, ze moet wel een hele schone vrouw geweest zijn, hè? Wat denk je daarvan? Dat is toch wel een aparte zaak, hè? Hij kreeg van alles, maar had zijn vrouw kwijt. Nou, je moet natuurlijk even indenken dat het een omgeving was en een tijd was waar vrouwen gekocht en verkocht werden. Dus in die zin, ja. Nou, zou ik maar stil blijven en zou ik maar niks meer zeggen? Hij heeft die vrouw nu wel, maar ja, ik heb er heel wat voor terug gehad. He, dus, en is hij goed betaald? Nou, misschien, ja, ik bedoel, dat zijn toch allemaal dingen die erbij komen, hè? Ik bedoel, hier spreekt alleen het vlees maar meer natuurlijk. De geest is hier, ja, die is hier stil, want er is geen gemeenschap in Egypte. Dus hier zit hij met de aal. Ik denk dat, ergens moet hij zich toch wel een beetje vervelend gevoeld hebben, hè? Miserabel zou ik haar zeggen, hè? Dus miserabel gevoeld hebben. Ik weet niet of hij nog een naam. Ellendig. Hè? Dat kan toch niet anders? Ik bedoel, hoe lang is ze zijn vrouw al niet, weet ik. Dus dat is ook al een heel poosje. Nou, we gaan maar eens kijken wat er verder gebeurt. En er komt ineens, staat er hier iets. Maar de Heere. Zie je dat? Maar de Heere. Hier komt er iets anders aan, hè? Hier komt de Heere. Hij is er toch bij. Hij is er toch bij. Hij heeft het niet losgelaten. Hij heeft hem niet laten gaan. Zie je die reis die Abraham maakt. Het is toch een geweldige reis, hè, die hij maakt. Maar de Heere. Hij gaat af naar Egypte. Maar de Heere is er toch bij. Nou, je zou denken, er is geen gemeenschap. Nee, dat kan er niet zijn. Dat moet eerst opgelost worden. Maar de Heer is er wel bij. Ja? En dan het mooie daarvan is, dat zelfs in deze positie waar die nou in zit, je zou het conditie kunnen noemen, die gaat God hem toch zeggen wat er gaat gebeuren. En hoe doet hij dat? God die gaat dus eventjes naar Farao toe. En ik weet niet of dat hij aan het slapen was en zegt, Farao, raak die vrouw niet aan, want dan ben je dood. Hè? Dan ben je zo dood als een pier. Nou, in ieder geval, de Heere plaagde Farao. Grote plagen. Ook zijn huis, de oorzaak van Sarai, Abrahams vrouw. En toen riep Farao Abraham. Zo, er staat nog niks. God die plaagde dus Farao. Maar er staat nog helemaal niet. Dat hij dat betrok op Abraham. Ja, dat staat er niet bij, hè. Maar dat is natuurlijk wel duidelijk zoals je dat leest. Want Farao riep Abraham. En hij zegt, wat heb je mij gedaan? Het is eigenlijk niet. Moet je eerlijk zijn. Je zou toch zeggen, dat is niet eerlijk, hè? Farao die wist er toch niks van?
Ja,
Ja, maar hij wist niet dat het Abraham zijn vrouw was.
En hoe weet hij dat?
Ja. Omdat God hem dat had laten zien. Huh? Maar je kon hem toch niet kwalijk nemen dat die vrouw, die was gewoon... Ja, zie nou roept hij Abraham. Maar toch, God, mag ik het even zo zeggen, om dat even te begrijpen, God die staat toch aan de kant van Abraham. Huh? Duidelijk? God die staat toch aan de andere kant, aan de kant van Abraham. Nou, ik zou gezegd hebben, ja, het is zijn schuld, dan had hij het mij beter moeten zeggen. Ja, maar God die praat zo niet, hè? God valt niet mee om dat te begrijpen, hè? Moet ook niet begrijpen. Want God... Precies. Dus toen riep Farao Abraham en zeide, Wat is dit? Hè? Dat gij mij gedaan hebt. Niet je vrouw, maar mij. Die zit ook al over zijn eigen in, hè?
Dus,
kijk, dan krijgen we even een vrouwenpreekje.
Ja. Hè?
Staat erom hoor. Maar je hebt gelijk, dat gaat helemaal niet om. Mannen zijn egoïstisch, dat zijn ze, geef ik direct toe. Wat is dit dat gij mij gedaan hebt? Waarom hebt gij me niet te kennen gegeven dat zij uw huisvrouw is? Waarom hebt gij gezegd, zij is mijn zuster, zodat ik haar mij tot een vrouw zou genomen hebben. En nu, zie, daar is uw vrouw, neem maar en ga heen. En het farao gebood zijn mannen vanwege hem en zijn geleide hem en zijn vrouw en alles wat hij had. Eruit. Uit Egypte jij. Moet eens luisteren. Zie je dat? Wat een duidelijk beeld is dat, hè? De wereld die wil niet hebben dat je erin zit. Je hoort niet thuis in de wereld en de wereld wil je niet hebben in die wereld. Nee. Want als jij in de wereld zit, dan maak je het nog moeilijker voor de wereld. Heb je wel eens gedacht aan Jona? Waarom ging dat schip zo tekeer? Er zit één schip, één christen zit er op dat schip. En dat schip te gaat tekeer. Die golven en die wind en alles gaat tekeer. Waarom? Omdat er een christen op zit. Die buiten de wil van God is. Hier is er eentje buiten de wil van God. En die veroorzaakt dat een heel schip vol met mensen er zo meteen aan gaat. Dat is wat. Ja. Nu, je ziet hoe belangrijk het is dat we gewoon eenvoudig de Heere volgen. Hè? Leer mij volgen zonder vragen. Vader, wat gij doet is goed. Leer mij slechts het heden dragen met een rustig, kalme moed. Dat is wel eenvoudig, hè? Ja. Ja, want als je in die wereld zit, ja, dan breng je de wereld in gevaar. De wereld is in een afvalligheid, in een verschrikkelijke onstuimigheid, in een verschrikkelijke frustratie. Waarom? Ik denk dat de wereld uit zit te kijken naar wat licht. Niet wat leven, ik bedoel niet naar lawaai, maar naar licht. Gewoon naar licht. He? Niet naar lawaai, we hoeven niks geen lawaai te maken hoor. We hoeven niet iedereen te vertellen, van alles te vertellen, weet ik wat allemaal. Nee, gewoon naar licht. He? Die willen graag een licht zien. Als het duister is, dan wil je toch ook graag een lichtje zien. Maar het is net zo'n beetje als die lamp die er buiten hebben. We hebben een lamp, die staat er, die is er hier eentje op de hoek van het huis, hè? Dan is er een bij de weg. En die van de weg, als ik dan het licht aan doe, dan doet hij het niet. En dan moet ik er eerst naartoe wandelen en hem een klap geven en dan doet hij het weer. Je ziet toch, hier zo, dan krijgt Abraham, die krijgt toch als het ware ook een klap, hè? Om dat licht te zijn in de wereld. Hij had helemaal geen zaak om in die wereld te zijn. Neem even het voorbeeld van de tabernakel in de woestijn. daar hij dus de tabernakel in het midden, het volk van Israël eromheen, en de tabernakel in Handelingen 7 wordt genoemd de tabernakel der getuigenis. En in die tabernakel, vanuit die tabernakel, zag je de Shekinah glorie en die kwam daaruit. En de volken daaromheen konden dat zien. Ze konden God niet horen. Ze konden die getuigenis niet horen. Ze konden die getuigenis zien. Wij zijn in de wereld. Ja, we zijn niet van de wereld. Maar we zijn wel hier om gezien te worden. Dat de mensen een getuige mogen zien. Niet horen, maar zien. Wat zegt gij zult mijn getuige zijn. Dus anderen kunnen dat zien. Handeling even zacht. Nou, dus je ziet hoe het er hier aan toe gaat. Hè? Dus Abraham wordt er uitgezet. Eruit gezet. Uit Egypte. Hier, zelfs de wereld weet dat een christen niet in de wereld thuis hoort. Ja, je hart kan uit de wereld zijn, maar is de wereld uit het hart. Dat is belangrijk. Goed, dan zullen we nu de Heere danken. Vader, het is altijd weer een wonder om te zien de grote genade van onze God. Heere, dat Gij ons zo neemt, Heere, en leidt. Dat het uw behoudenis is. Dat Gij ons gebaard hebt door het woord der waarheid. Dat Gij ons hebt doen wedergeboren worden. Zo bijzonder, Heere. We danken u daarvoor. Heere, we danken u voor dat nieuwe leven in de Heer Jezus Christus. Zodat we dit licht mogen zijn in deze wereld. Heere, we zijn niet van de wereld. Maar we zijn nog wel in de wereld. Maar het is niet de bedoeling dat de wereld in ons is. Heer, dat we dat ook mogen zien. En dat we zo mogen leven dat het u behaagt. Dat we in die gemeenschap mogen leven. Heer, dat we niet afdalen van. Maar dat we opzien naar de overste leidsman, de volleinde van het geloof, de Heer Jezus Christus. Dat we de naam des Heren aanroepen. Dat we inderdaad mogen zien, Heer, dat we... Ja, we komen van Ai vandaan, daar is de puinhoop. De puinhoop van het oude leven. Heren, we danken u voor Bethel, het huis van God. Dat we zo in die wettigheid mogen leven. Dat we zo in die zekerheid mogen leven. In die versterking mogen leven. De Heer is mijn rots. We hebben het nog gezongen. Machtig God, sterke rots. U alleen bent waardig. Heere, dat we u zo mogen loven en prijzen. Voor de grote genade die we mogen ervaren. Dag aan dag draagt hij ons die God is ons heil. Vader, zo zeggen we u dank ook voor deze tijd samen. Voor uw woord. We bidden ook voor hen die niet met ons konden zijn. We bidden ook genezing en Heere, bemoediging en versterking. Heere, we bidden vooral voor Mariska op dit moment. En voor Maarten en heren voor de baby, dat gij een wonder werkt daar, heren, in uw liefdevolle vaderhand. We zeggen u dank, heren, voor zoveel genade. In Jezus' naam. Amen.